is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast Carmen Breeveld. Carmen, welkom in de podcast van Empower Women.
Dankjewel, fijn om hier te zijn.
En ik vind het heel fijn dat jij bij ons wil zijn. Zoveel kanten aan jou. Ik heb hier je boek liggen, het geheim van het Old Boys Network. Zo doorbreek je als vrouw het glazen plafond. Nou, dat is al een prachtig onderwerp voor Empower Women natuurlijk. Dus dat was wel een grote parel om je ook uit te nodigen. Ik had trouwens ooit een collega die noemde het OBN, het Old Boys Network. Daar hadden wij het altijd over.
Okay. Ik had nog niet de afkorting.
Zij gebruikte hem altijd en daardoor hadden wij het vaak over het Old Boys Network. Een mooi onderwerp. Dus je bent auteur, dat is één van de kanten van jou. Je hebt ook een bedrijf, Triple Talent. En verbeter me als ik het verkeerd zeg, dat is voor top executives.
Ja.
En je doet executive search. Je hebt ook een leergang, de Topvrouwen Academy.
Ja.
Ja. En daar ben jij, je bent owner van dat programma en je bent ook de programmadirecteur. Ja, en je was de voorzitter 2022 van de Women's Conference Suriname.
Ja.
En daar ben je nog steeds aan verbonden.
Ja, ik heb daar een koepelorganisatie opgericht voor de vrouwelijke ondernemersverenigingen. Want dat hebben we in Nederland ook voor het eerst gedaan in 2003 pas, hè. Er zijn iets van 700 vrouwennetwerken in Nederland. Mm-hmm. Maar er was dus niet een paraplu, geen umbrella.
Nee.
Dus je hebt wel 700 vrouwelijke ondernemersverenigingen met 700.000 vrouwen die in Nederland ondernemen. Daar hoor je bijna nooit iets van, dat het er zoveel zijn. Maar als je niet een koepel hebt of een brancheorganisatie, zoals dat zo mooi heet, dan kun je ook niet een vuist maken. Kun je ook niet naar de politiek stappen en zeggen, we hebben dit nodig of we hebben dat nodig. En dat is toen door een aantal topvrouwen is dat geïnitieerd.
Ja.
En toen is in 2003 de Federatie Zakenvrouwen opgericht. En dat was precies het jaar dat ik dus mijn Europese Zwarte Zakenvrouw benoeming kreeg. Dus er gebeurde van alles tegelijk.
Mm-hmm.
Dus ik werd ook gevraagd van, wil je daar ook wat mee doen? En ze waren dus helemaal nog in de pioniersfase van, hoe moet het eruit zien? En hoe gaan we dat doen? Dus uiteindelijk hebben ze daar een vorm voor gevonden om, je hebt wel één landelijk netwerk, maar dan met commissies. Dus dan heb je commissies op bepaalde dossiers, dus commissie pensioenen. Je zou nu dan bijvoorbeeld de commissie energie of energietransitie. Dus al die thema's. En dan zaten de vrouwen die in die business zaten, die namen dan zitting in zo'n commissie. En ik zat bij commissie personeelsbeleid.
Aha.
Want ik heb natuurlijk een HR-achtergrond.
Ja. Ja.
Dus, en dan kom je dus als commissie personeelsbeleid, haak dan ook aan bij VNO-NCW. Ja. Want die bestaat ook uit allemaal commissies, alleen zitten daar dan de corporates in. Dus ik kwam dan vanuit die commissie ook weer bij VNO-NCW terecht in commissie personeelsbeleid. En dan zat ik tussen al die oude grijze mannen die directeur PNO zijn.
Mm-hmm.
En dan zit ik daar als vrouwelijke ondernemer tussen. En dan kwamen ze met een voorstel voor een beleid of iets. En dan zeiden ze, prima. Dat bijvoorbeeld, er werd steeds meer geprivatiseerd. Dus steeds meer verantwoordelijkheid ging naar de bedrijven. En die mannen zeiden, dan verzekeren we dat af en dan dekken we dat af. En dan zei ik, ho. Je praat nu alleen maar voor de grote bedrijven, maar wat dacht je van die 85% MKB-bedrijven die geen miljoenen op de plank hebben liggen om alles maar even af te verzekeren? En dan waren ze even stil. Want daar staan ze dus gewoon niet bij stil.
Dus waren dat niet gewend, dat er een vrouw was?
Nou, ze waren niet gewend om sowieso om diversiteit te hebben in die commissie.
Ja.
Dus als je denkt dat de hele wereld op jou lijkt, en het blijkt dat je maar 15% uitmaakt van die wereld, en in één keer hoor je dat 85% er ook nog is, alleen die zijn nooit vertegenwoordigd geweest.
Ja.
Daarom vind ik het ook steeds zo belangrijk om op dat diversiteit en diverse samenstelling van teams te hameren. Niet omdat ik daar niet moe van word, want eigenlijk hadden we dat al lang moeten zijn. Maar je ziet hoe belangrijk het is dat als je niet aan tafel zit, dan wordt dus ook die hele groep die daarbij diezelfde kenmerken, wordt niet vertegenwoordigd.
Die wordt vergeten.
Het zit er gewoon niet in, omdat het lijkt wel een soort blinde vlek of zo.
Nou, als je die wereld niet kent, dan weet je het niet, hè? Het is jouw wereld.
Klopt.
Want als mijn vraag van waarom is dat zo belangrijk voor jou, dat glazen plafond, die diversiteit.
Ja.
Waar is dat ontstaan? Want
Kijk, het is een mooie titel, maar ik heb zelf natuurlijk, omdat niet alle vrouwen een glazen plafond hebben ervaren in hun leven, dat je denkt van, is het niet iets wat vrouwen ook zelf creëren, je eigen glazen plafond? Maar goed, met die titel is het wel herkenbaar over welk thema je het hebt. Ik heb overigens het in Engels vertaald en heb ik voor de subtitel een andere subtitel gekozen die veel lekkerder klinkt. How to Jumpstart Your Career.
Kijk.
Kijk, dat is weer anders dan praten over de glass ceiling.
Want daar moet je doorheen als je een jumpstart maakt.
Als je een jumpstart maakt, dan ga je kijken van wat is daarvoor nodig.
Ja, ik snap het.
En ook wat belangrijk is en wat voor cultuur zit ik. Hè? Want als je naar omringende landen kijkt, is het heel normaal dat vrouwen fulltime werken.
Ja.
Nederland is daar best wel uniek in dat we een soort van part-time champion zijn. Omdat het hier ook ingegeven is door de Calvinistische cultuur, de agrarische sector. Vroeger werkte iedereen op het land. Om 12 uur kwamen ze dan even wat eten samen. Mm-hmm. Om 1 uur gingen ze terug. Vandaar ook die schoolonderbreking. Dat de kinderen naar huis moeten en dan weer terug. En andere landen die die cultuur of structuur niet hebben, daar heb je gewoon een hele schooldag aan ingesloten. En dan gaan de kinderen samen eten. Ga je niet... Dus eten is ook in heel veel landen een sociale aangelegenheid om ook te connecten. En daarom was het ook zo vreemd als je dan bijvoorbeeld uit Suriname komt, waar ik vandaan kom, en je komt hier. En het is etenstijd en dan worden de vriendjes en vriendinnetjes naar huis gestuurd, want wij gaan eten. Wij snapten dat niet. Want als je gaat eten, dan eet iedereen mee. Dus ik ben ook niet anders gewend dat oma's en opa's in Suriname, die koken gewoon heel veel. Die hebben dan echt zoiets van, oké, we werken niet meer, we zijn nu oma's, opa's. En zij gaan zich dan volop storten op die kleinkinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes.
Ja.
En daar is het dus niet zo gescheiden van, de maaltijden gebruik je alleen met het gezin. En daarna, dus die buitenwereld en die binnenwereld, dat loopt een beetje door elkaar heen. En er is niet zo'n scheiding tussen buiten- en binnenwereld.
Maar je had erover dat in Nederland niet... er wordt heel veel, het meest part-time gewerkt, geloof ik, van heel de wereld. Maar nu zie je dat ook, hè, dat nu zo'n discussies, mensen moeten eigenlijk meer werken, want het is grote krapte op de arbeidsmarkt.
Klopt.
Maar heel veel mensen willen dat helemaal niet. Als je kijkt naar het glazen plafond, ik heb ook wel eens gehoord dat er vrouwen zijn die helemaal niet door dat glazen plafond willen breken. Die vinden het wel goed zo, daar waar ze zitten.
Ja, kijk, ik heb ook zoiets van, als je niet weet wat je mist, dan kun je ook niet zeggen van, ik wil iets graag wat ik niet weet dat het er is. Wat je wel merkt, is dat voorheen 1 op de 4 huwelijken stranden, en nu is het 1 op de 2 huwelijken stranden. En wat heel erg zuur is, is als je pas gaat nadenken over je eigen zelfstandigheid, je economische onafhankelijkheid, je financiële zelfstandigheid, als het al te laat is en dan in de armoedespiraal terechtkomt.
Ja, ja.
Dus als je daar niet van tevoren over nadenkt, van hoe ga ik mezelf staande houden, stel dat mijn partner wegvalt of gaat scheiden, of iemand kan ziek worden, iemand kan doodgaan, nou, dan schrikken ze zich helemaal te pletter, want ze hebben daar nog nooit over nagedacht.
Nee.
Uit de Surinaamse cultuur waar ik vandaan kom, wordt het met de paplepel ingegoten van dat je altijd zelfstandig moet zijn als vrouw. Er zijn ook best wel veel alleenstaande moeders daar in Suriname. Maar het is geen issue. Want die vrouwen, als je naar de universiteit gaat, 95% is vrouw wat daar zit. Die vrouwen leren door, die gaan werken, die gaan carrière maken. En die hebben, is natuurlijk ook een dubbele belasting. Want ze hebben en de kinderen en de carrière, alles. En sommigen hebben dan ook een man, maar heel vaak ook niet. Dus het wordt al heel vroeg met de paplepel ingegoten dat je gewoon... Ja, het klinkt een beetje gek. Je diploma is je eerste man. En dacht ik als kind, waar hebben ze het over?
Mm-hmm.
Diploma, eerste man. Maar dat zit dus echt in die opvoeding daar. Dat je dus echt voor jezelf moet kunnen zorgen.
Dus dat eigenlijk is dat jouw voorbeeld geweest. Jouw cultuur, daar heb je het eigenlijk, wat je zegt, met de paplepel ingegoten gekregen. Dan klinkt dat misschien een beetje verwend. Dat wij dan part-time werken.
Ja,
het
is... En natuurlijk.
En jij zegt, die vrouw, zorg voor jezelf.
Je moet voor jezelf kunnen zorgen en ook voor je kinderen als het moet. Hè?
Ja.
Want stel dat, ik heb nooit begrepen waarom in Nederland de vrouwen vinden dat de man in zijn eentje dat allemaal moet zien te rooien. Want wat is jouw rol dan?
Mm-hmm.
Want die kinderen gaan een keer de deur uit. Want je kan wel zeggen, ik blijf thuis voor de kinderen. Maar de school is eindig. Op een gegeven moment gaan ze uit huis op een 18e. En ga je dan de rest van je leven, wat ga je dan doen met je leven, de rest van je leven? Dus ik vind dat wel een heel beperkt leven.
Ja.
Als je verder als vrouw niet ziet dat je eigen ontwikkeling ook fun kan zijn. En dat je ook veel meer kan doen en bereiken. En het hoeft niet allemaal materieel te zijn, hè? Het hoeft niet allemaal geld te verdienen. Maar wat ga je met je leven doen? Dat vind ik al een hele belangrijke vraag. En wat wil je achterlaten?
En wat is het dan dat dat Old Boys Network zo belangrijk voor je is? Hè? Want je bent op een gegeven moment, je bent in Suriname geboren?
Ik ben in Suriname geboren en op mijn 15e naar Nederland gekomen met ons gezin.
En jij zag dat verschil op de een of andere manier. Hè? Dat is best wel een... Ik ben ook zo opgevoed, hè? Van zorg dat je niet afhankelijk bent van een man.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat, dat jij een ander voorbeeld had dan heel veel
in heel veel
hier.
Opzichten, heel veel dingen waren anders natuurlijk. Want het schoolsysteem daar is ook behoorlijk schools. Hè? Je gaat je vinger opsteken en dan krijg je een beurt en dan mag je wat zeggen.
Ja.
En hier gilde iedereen door elkaar. Dus ik had echt gedacht, wat is dit voor gekke huis? Wat zijn ze onbeleefd? En die leraar spreekt en dan ga je daar niet doorheen schreeuwen. En zeker niet met vliegtuigjes gooien en dat soort zaken.
Nee.
Ik praat over middelbare school. Mm-hmm. Rembrandt Scholengemeenschap in Leiden. Dus ik kwam echt van een hele gestructureerde, geordende setting naar een chaos. Dat ik echt dacht, ja, dit wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon echt kunnen concentreren.
Ja.
En dan ben je hier, hoor je al heel snel, hoor je dat je een studiebol bent. Oh, ik dacht, studiebol. Ik ben helemaal geen studiebol. Weet je? En het wordt ook als scheldterm gebruikt. Dus eigenlijk is presteren, ambitie, dat wordt een beetje in de cultuur als raar weggezet.
Ja.
Dan ben je raar.
Ja.
En dat is vreemd.
Ja.
Want in Suriname worden zeg maar de kinderen die altijd hoge cijfers scoren, dat zijn een beetje de champions. Iedereen is blij met ze. Want je had in Suriname ook een programma met een quizprogramma waarbij scholen tegen elkaar op moesten komen. En dan ben je super blij als jouw school als beste school uit de bus komt.
Ja.
En dat ging dus puur door die quiz. Net als dat je nu de slimste mens hebt dan, voor volwassenen.
Mm-hmm.
Had je dat daar tussen die middelbare scholen.
Ja.
En oh, wat ben je trots als jouw school doorgaat, omdat de slimme mensen van jouw school daar weer verder zijn gekomen. Dus ambitie is daar niet een vies woord. En presteren ook niet. Het gaat niet zo ver dat het heel dogmatisch wordt, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar het is stoer als je presteert. En je bent belangrijk voor de klas, voor de groep, als jij ergens in uitblinkt. En dat geldt ook voor sport enzovoort. Dus dan is de hele buurt trots op jou dat je daar woont.
Want je zei, je bent heel blij dat je in het land woont waar je woont nu. Maar als ik jou zo hoor, dan heb je heel veel mooie waarden die je mee hebt genomen.
Klopt.
Heel veel mooie dingen uit je opvoeding die je hier...
Ik ben me later pas gaan realiseren dat ik de dingen anders beleef, omdat ik de eerste 15 jaar van mijn leven niet hier ben opgegroeid.
Nee.
Want als ik vrouwen hoor praten over een schuldgevoel, van als ik op het werk ben voel ik me schuldig naar mijn kinderen, en als ik bij de kinderen ben voel ik me schuldig naar mijn werkgever toe.
Ja.
Toen dacht ik, maar dan ben jij dus eigenlijk 100% leef jij met een schuldgevoel. Ik ken dat niet. Ik ben natuurlijk ook opgegroeid. Mijn overgrootmoeder had een bedrijf, mijn oma had een bedrijf, mijn moeder had een bedrijf. En mijn vader werkte fulltime. Dus de mannen werken in onze familie keurig in loondienst. Die zorgen voor de stabiele inkomen.
Mm-hmm.
En de vrouwen gaan helemaal los met het ondernemerschap. En dat heb ik trouwens in China teruggezien. Mijn overgrootvader is Chinees trouwens.
Mm-hmm.
Dus toen de Chinese arbeidsmigranten kwamen na de slavernij, was hij een van de Chinese arbeidsmigranten die naar Suriname kwam, verliefd is geworden op een zwarte vrouw. En dan krijg je dus die gemengde huwelijken. Maar ik ben dus teruggegaan naar China op uitnodiging van de topvrouwen daar.
Mm-hmm.
En ik heb ze dus ook, Chinezen vinden het ook heel belangrijk dat ze weten waar kom je vandaan, hoe zit je familie in elkaar.
Ja.
Ik had hier in Nederland keurig met de delegatie een cursus gevolgd, omgaan met de Chinees, zakelijke omgangsvormen en zo, wat vinden ze belangrijk. En ik had dus daar een presentatie moeten verzorgen voor die conferentie, was het top 300 van China,
mm-hmm.
dus het zijn geen kleine vrouwtjes.
Mm-hmm.
En ik dacht, als inleiding op mijn speech heb ik dus verteld wat mijn roots zijn en die lijnen zo uitgetekend. En dat ik dus mijn roots uit China heb en uit Afrika. En toen werd de hele zaal emotioneel. Ik had zoiets, wat gebeurt hier? Ik dacht, dit is gewoon even een warming up.
Mm-hmm.
Maar zij vinden dat zo belangrijk van, oké, je bent weer terug thuis. Je bent nu thuis. Dus jij bent nu een sister.
Ja.
En dan word je ook helemaal omarmd en ze weten niet wat ze voor je moeten doen. Dus dat heeft zoveel emoties losgemaakt. Dus je leert hier in theorie van, oké, ze vinden dat belangrijk, maar op dat moment merk je hoe belangrijk zij dat dan vinden, die familiebanden. Dus het was even dat ik dacht van, hé, wat gebeurt hier?
Maar even terug naar die schaamte, want wat is dat dan dat jij vanuit jouw cultuur dat niet kent? Je zegt, dat ken ik niet.
Omdat daar alle vrouwen fulltime werken. En,
die hebben al die zelfstandigheid.
Die zitten daar al in. De vrouwen die kunnen, de vrouwen die hoger opgeleid zijn, werken allemaal in een bepaalde job.
Ja.
En werken fulltime of je onderneemt fulltime. En ik ben niet anders gewend dan mijn oma had een werkster, dus de nannies, de strijkster, de werkster die kon poetsen. Dat is iets wat je overal in de familie ziet. Dus het is zo normaal als je dat. Dus als je dat niet hebt. Dus ik was verbaasd dat hier de vrouwen alles zelf doen.
Mm-hmm.
Toen dacht ik, ja, maar hoe dan?
Ja.
Hoe kun jij je focussen en hoe kun je dan het maximale eruit halen als jij een duizendpoot bent?
Want ik las ook in jouw boek hè, van, ik begrijp dat het anders ingericht is, dat je dat voorbeeld hebt. Dan kom je naar Nederland, hier is het anders. Maar zorg dan dat je het op een andere manier geregeld hebt, hè?
Klopt.
Dat zeg jij, zorg dan dat je man misschien een keer kookt als jij hem langer moet werken.
Kijk, mijn man heeft ook zijn eigen carrière, want hij is hier ook gaan studeren. Scheikunde gestudeerd, later ICT en bedrijfskunde. Maar wij hadden wel naar elkaar toe. Ik ken hem overigens van de middelbare school in Suriname. Dus we kennen elkaar nu 43 jaar, dat is echt lang. En we zijn 33 jaar getrouwd dit jaar, in september.
Gefeliciteerd.
Dus we zijn wel samen gaan studeren, samen je eerste baan, enzovoort, enzovoort. Je groeit met elkaar op, maar mijn man die vindt sowieso dat iedereen de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen. Dus er was in onze relatie ook niet een verschil tussen de man moet dit of de vrouw moet dat. Eigenlijk stimuleert hij dat ook bij onze dochter en zoon. Allebei de kinderen, je moet wat betekenen ook voor die samenleving.
Ja.
Je moet wat met je leven doen, dus dat zit er wel in. En vanuit die gelijkwaardigheid, wat dus heel veel relaties missen, support je elkaar. Dus als ik zeg altijd, ik denk dat mijn leven anders gelopen zou zijn als ik niet met deze man was geweest. Omdat als ik nu eraan terugdenk, in de beginjaren van mijn onderneming, in 1996, toen ik gestart was, ben ik begonnen met bemiddelen van HR-directeuren en HR-managers. En ik was de eerste in Nederland die dat ging doen. Dus ik was ook de enige. Dus ik had bijna iedere avond een dinerafspraak met een directeur.
Ja. Ja.
Omdat die agenda's, dat is nu nog erger natuurlijk, die agenda's zijn zo bommetje vol overdag. Dus als ze een opdracht met mij wilden bespreken, zeiden ze, nou, dan moet dat na 6 uur, dan gaan we een hapje eten en dan gaan we alles even doornemen. En ik vond het de normaalste zaak van de wereld dat ik dus elke avond of 3 van de 4 avonden met een klant aan het dineren was voor de opdracht.
Ja.
En als ik dat niet deed, was ik bij de businessclub waar ook heel veel mannen waren.
Ja.
Dus als je uit een cultuur komt of een partner hebt die dat niet normaal vindt en jou verbiedt om met een andere man af te spreken, dan had ik dit nooit kunnen opbouwen.
Want denk je dat het... En je zegt eigenlijk, het ligt deels aan de vrouwen zelf, maar het ligt ook aan de omgeving.
De omgeving, er zijn externe factoren.
Ja.
De cultuur een hele belangrijke, want ik kom uit die andere cultuur waarbij dat heel normaal is dat je een nanny hebt, een werkster, een tuinman, noem maar op. Want je werkt. Dus het hele supportsysteem zit daar ook anders in elkaar. Als jij in een straat woont waarbij jij de hoogste functie hebt, dan gaan de andere vrouwen van, oh, dan ben ik de wasvrouw, dan doe ik voor jou de was. En de ander zegt, nou, dan ga ik voor jullie koken.
Ja.
Of je huurt mensen in, of ze bieden het zelf aan. Maar zij leven dan ook weer, omdat je daar geen uitkeringen hebt.
Nee,
zij profiteren mee van degene die dan het meeste verdient. Want die verdient weer aan de was, en aan strijk, en aan dit, en aan dat, en koken, en noem maar op.
Iedereen leeft.
Iedereen
wordt daar
leeft.
Beter van.
Het is een soort informele economie wordt het dan. Want de een brengt alle kinderen dan naar school. In plaats van dat we hier met 20 auto's voor de deur staan in de file, gaat 1 moeder met een bus, die neemt alle kinderen mee. En die brengt ze weer allemaal mee terug. Dus de sisterhood, de support system daar, is eigenlijk iets wat heel erg van nature gegroeid is. En hier moet je alles gewoon, Ik dacht toen ik mijn dochter naar de basisschool bracht, toen dacht ik ook van, de buren gaan ook allemaal daar naar diezelfde school. Ik ga eens even kijken of we wat kunnen doen.
Ja.
Nou werd keihard nee gezegd.
Nee.
Jij wilt toch zo nodig carrière maken? Dan moet je zelf zorgen dat je kind daar komt. toen dacht ik, wat is dit nou voor antwoord? Dus ik kom op kantoor en ik zeg dit tegen mijn collega's, van volgens mij moet ik een andere stad gaan wonen. Want ik vind dit geen normaal antwoord. Toen zeiden ze, waar ga je wonen dan? Want heel Nederland is zo. Toen dacht ik, oh.
Ja.
Dat zeiden mijn Nederlandse consultants die bij mij werken. Ja, Carmen, dat gaan ze echt niet doen.
Dus zijn ook de sisters die ook moeten...
absoluut van... niet.
Maar Carmen, daar ben ik nieuwsgierig, hè? We hebben gezien dat... Even een hele bekende voorbeeld. Want ik denk dat er vrouwen zijn die proberen dit te veranderen... door het goede voorbeeld te geven. Zoals die Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern, hè, die vertrokken is. Nou, vandaag, of gisteren was, heeft de premier van Schotland... Nicola Sturgeon, als ik het goed uitspreek, gezegd... ik kap ermee. Ik las ook bij YouTube een hele belangrijke techvrouw... heeft gezegd, ik stop. Dat er zijn zoveel vrouwen die dan zeggen... nou, dat ze toch niet op de een of andere manier door laten gaan. En wat altijd de valkuil is, vind ik, van de mannen... dat ze dan zeggen, zie je wel, ze kunnen het toch niet... Ik vind dat... Wat vind jij ervan dan?
Kijk, ik denk, wat ik geobserveerd heb... is dat vrouwen er heel slecht in zijn... om een supportsysteem om zich heen te organiseren. Dan vind ik de blanke Nederlandse vrouw... dat beter voor elkaar... die heeft dat beter voor elkaar dan de biculturele vrouw. In Nederland dan, hè?
Hoe komt dat dan, dat zij dat beter voor elkaar
heeft? Ik weet het niet. Zij letten... Het klinkt misschien gek dat ik het zeg, maar... Nederlandse vrouwen zijn heel kritisch met de keuze van een partner.
Uh-huh.
En ik zie bij de biculturele vrouwen, dan is het nog zo van, ja, we zijn verliefd op elkaar. Maar bij de Nederlandse vriendinnen hoor ik zeggen, ja, maar wat heeft die mij te bieden? Wat doet die voor werk? Hoeveel verdient die? Dus die hebben een veel zakelijkere insteek voor een partnerkeuze.
Oké. Er zijn meer elementen die op het lijstje
klopt.
Staan.
Klopt, er moeten allemaal vinkjes. Niet de zeven vinkjes van Luindijk. Nee. Ze zijn hele andere vinkjes. Dat ik dacht van, wow, er wordt heel gecalculeerde verliefdheid. Ben ik achtergekomen. Mm-hmm. Ik denk, Nou waren wij heel jong toen we elkaar leren kennen, mijn partner en ik. Dus we hadden allebei niks. We waren als student, school, noem maar op. Je hebt geen cent te makken, want je studeert. Nee. Dus, maar ik ben daar echt achter gekomen dat ik denk van wacht eens even. Misschien is dat de westerse manier van naar die partner kijken. Want, nou, dat hoor ik ook van sommige voetballers hoor. Niemand had aandacht voor ze totdat ze in één keer een sterspeler waren. En toen waren er zoveel vrouwen die zich voor hun voeten gooiden. Dat ik denk van hou eens op vrouwen.
Dat denk ik ook.
Hou eens op. Houd je eigen waarde en jij kunt zelf ook iets. En je hoeft niet afhankelijk te zijn... van een sterspeler of een voetballer of zo. Want op het moment dat die jongen eruit ligt... zijn die vrouwen ook weer weg, hè?
Ja.
Zo is het dan ook wel weer. Toen dacht ik, waar is dan die verliefdheid... die loyaliteit naar je partner toe?
Ja.
Want het hele leven bestaat uit ups en downs. Dus als je een partner wil die alleen maar piekt... dan gaat het niet gebeuren.
Nee, dan ga je jezelf tegenkomen, denk
Klopt.
Ik ook.
Vandaar dat ik denk dat je ook... een bepaalde solide basis vanuit jezelf moet halen. Want er kunnen gekke dingen gebeuren... Mensen kunnen ontslagen worden in een crisis. Hè?
Maar even terug naar zo'n Nieuw-Zeelandse premier die dan vertrekt. En je ziet verschillende van die vrouwen dan uitvallen. En er wordt er heel snel gezegd, ja, zie je wel, ze kunnen het niet... Het gaat ook niet, het kan niet, het is een vrouw.
Nee, maar er vallen ook heel veel mannen uit, maar dan is het geen nieuws.
Dat denk ik dus ook. Ik denk dat veel meer de lens op ons staat, dat
Klopt.
Het uitvergroot wordt.
Nee, maar wat je ziet is dat er verschil gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen. Als die man uitvalt of er gebeurt wat waardoor die aftreedt... of hij moet om wat voor reden dan ook aftreden, ziek of wat dan ook. Dat haalt de krant niet eens.
Nee.
Of een klein item van er is weer een nieuwe premier gekozen of iets. Maar als je dan gaat kijken, als vrouwen op zo'n positie zitten... nou, dan wordt dat vergrootglas nog eens even wat verder uitvergroot.
Ja.
En we maken het ook groter met elkaar. Maar dan zitten we in alle talkshows, praten dan daarover. Hè? Van, oh. Dus we maken het ook zelf groter.
Ik doe het ook, hè? Want ik noem het nu ook.
Maar er zijn genoeg mannelijke ministers die ook hier het veld moesten ruimen. Maar daar hoor je nooit iets van.
De voorganger van minister De Jong, Hugo De Jonge, die stortte ook in elkaar. Want die komt allemaal niet meer aan.
Het is één keer op nieuws geweest dat hij... en daarna hoor je hem niet meer.
Nee.
Hoor je niet meer.
Nee.
Maar zijn opvolgster, die daarna... ook uitviel. Ja, dat was nog heel lang af. Hoe is dit dat met haar? En we zijn gewoon net mensen. En zulke posities zijn natuurlijk best wel zware posities... waarbij je niet alleen geacht wordt 24/7 aan te staan... Maar je hebt ook 24/7 de camera's op jou.
Ja.
Want die Jacinda Ardern die was natuurlijk ook een keer gaan dansen. En iemand vond het ook nodig om dat met zijn telefoon. Dus kennelijk heb je geen recht op ontspanning. Want dat wordt meteen wereldnieuws dat de premier dan danst. Dan denk ik ja en...
Ja. Nou ja, het is ook hoge bomen vangen veel wind. En je zag natuurlijk ook in Engeland dat Johnson ook behoorlijk door de mand is gevallen natuurlijk. Dat de camera's letterlijk op je staan.
Ja, maar hij ging zijn eigen regels overtreden. Dus dat vind ik nog even wat anders. Maar zij deed niemand kwaad. Zij deed niks verkeerds.
Maar wat ik jou eigenlijk hoor zeggen. Wij moeten als sisters, en ik vind sisterhood altijd een hele mooie term. En ik doe daar heel graag aan mee, aan de sisters empoweren. Wij moeten zelf ook opstaan als we zien dat een andere vrouw op zo'n manier in het daglicht wordt gezet. Dat we ook opstaan en er wat van zeggen.
Ja, dat is wat jij zegt. Wat we van de mannen kunnen leren is dat de mannen gewoon voor elkaar gaan staan. Die gaan dan, zeg maar, die gaan elkaar dan beschermen. Ik heb vaak dat vrouwen zeggen, ja Karen, leuk al die lezingen van jou. Maar moeten wij dan allemaal een man ons als man gedragen? Nou, dat bedoel ik dus absoluut niet.
Nee.
Het is wel handig als je de andere seksen begrijpt. En weet hoe ze denken. De spelregels kent. Want als jij... Kijk, dat is met voetballen bijvoorbeeld ook zo. Dat Louis van Gaal, als hij met een tegenstander... Dan gaat hij helemaal bestuderen. Is die speler linksbenig, rechtsbenig? Wat gaat hij doen? Wat kan hij doen?
Ja.
En daar ga jij je strategie op baseren. En het is eigenlijk met een carrière ook precies zo. Dat je moet weten, wie is mijn tegenstander? Zijn mijn concurrenten? En noem maar op. En vrouwen zijn niet gewend om zo te denken. Ze investeren heel veel in hun eigen opleiding, vorming, training, noem maar op. Ze hebben, ik zie cv's voorbij komen, nou 2, 3, 4 masters. Dat is echt standaard. MBA erachteraan. Ze stapelen echt titels dat ik denk, oké, maar wat ga je ermee doen?
Ja.
En voor wie doe je dit eigenlijk? Het is niet een vanzelfsprekendheid dat als jij maar die kennis hebt, dat je dus... gevraagd wordt voor al die posities. Dat hebben we gemerkt. Want we zitten heel laag qua cijfers in Nederland als het gaat om op bestuurlijk niveau.
Ja.
In de top 5000 zit er maar 15% een vrouw in de boord. En ik heb begrepen 60-65% is ook nog een buitenlandse vrouw in een Nederlandse boord.
Ja, dus dat doen we iets...
Doen iets of het zijn een combinatie, denk ik, van de externe factoren dat we gewoon zaken niet goed geregeld hebben.
Ja.
Dus daardoor wordt die druk op de vrouw, de werkende vrouw, wordt heel groot. Als je kijkt naar België, die hebben gewoon gratis kwalitatief hoogwaardige kinderopvang.
Ja. Ja.
Dus je kind kan altijd ergens terecht. En wij hebben de toeslagenaffaire.
Ja.
Het zijn de werkende vrouwen die door het systeem gedupeerd zijn.
Ja.
Het waren geen werkloze vrouwen, want anders heb je geen oppas nodig voor je kind.
Nee.
Dus wat doen wij als die vrouwen dan eindelijk gaan participeren? Dan gaan we ze uitsluiten, systemisch uitsluiten. En dat is natuurlijk, ja, daar staat echt bijna de doodstraf op.
Dus we zijn weer wel afhankelijk van die omgeving, hè?
Je bent afhankelijk van die omgeving.
Maar als je kijkt naar die vrouwen, want in jouw boek... En nogmaals, ik denk dat die bij elke vrouw in de boekkast moet staan. Er zijn ontzettend veel nuttige tips in. Je hamert ook op het netwerk, hè? Want ik denk dat dat een van die dingen is, zichtbaar zijn.
Klopt.
En we zijn dus... Het beste meisje van de klas. We gaan heel hard leren. We halen hoge cijfers.
Maar we vergeten zichtbaarheid.
En dan?
En niemand weet. Dan ben je een soort parel in een schelp in de zee, op de zeebodem. Waarvan niemand weet dat die daar zit.
Nee.
Want jij wil niet zichtbaar zijn. Dus jij gaat niet shinen. En dat is dus, je moet ook leren hoe je jezelf kunt profileren. Op een positieve manier. En dat je best wel, als je ergens goed in bent, dat je dat best ook wel mag zeggen. En dat de buurt jou, de omgeving daar best wel de credits voor mag geven. Van, je bent daar goed in. Klaar.
Dat is toch wel weer van die klassieke dingen die toch heel vaak terugkomen in deze podcast ook. Hè? Van dat vrouwen toch onzeker zijn, niet zichtbaar zijn en niet die vinger op durven te steken. En niet durven zeggen, ik ben gewoon goed.
In de sport hebben we dat al wel, hè?
Heel zeker,
we vinden het heel normaal.
Ja.
Dat de Ranomi Kromme Wijojo, joh, ga die gouden plak voor ons ophalen, weet je wel. Dat vinden we heel normaal. Dus in de sport, dan word je ook afgerekend op je prestaties.
Mm-hmm.
Dus mensen kunnen niet zeggen, als jij de snelste bent, ja, maar we gaan je stiekem toch nummer 2 maken, want je bent de vrouw. Dat kan in de sport niet.
Dat is waar.
Want het is zichtbaar, iedereen kijkt mee, miljarden mensen kijken mee. Dus dat is transparant.
Mm-hmm.
Maar als je het hebt over carrières in een corporate omgeving of bij een overheid, dat is niet zo transparant meetbaar. Dus dan zul jij andere dingen moeten doen. Sowieso zal jij in die netwerken moeten komen waar de beslissingen genomen worden, waar de besluiten genomen worden. Als ze jou niet kennen, kunnen ze je ook niet kiezen. Als jij je vinger niet opsteekt, weten ze niet dat je het wilt. En dat zijn bepaalde dingen, die zijn vaardigheden die we dus ook de vrouwen aanleren bij de Topvrouwen Academy. Want ik dacht, als jij slim genoeg bent om die titels te halen, dan ben jij ook slim genoeg om deze vaardigheden eigen te maken. Want we hoeven daar geen 4 jaar voor te studeren.
En al die vrouwen die jij krijgt bij jouw Top Academy, wat is dan de grootste valkuil die je tegenkomt bij hun? Van, hè, misschien wat we wel of niet benoemd hebben, waar ze tegenaan lopen. Waarom ze niet? Hè, ze leren bij jou om daar wel te komen, maar waarom zijn ze er nog niet gekomen?
Ik hoor verschillende geluiden. Mm-hmm. Sowieso zeggen ze, ja, ik ben goed in mijn vak en ik kan het goed, blablabla, maar waarom moet ik nou zo nodig zichtbaar zijn? Want mijn baas kan het toch gewoon zien?
Ja.
Nee, die ziet dat niet gewoon, want er werken hoeveel mensen bij jullie? Dan komen ze zelf, oké, corporate, grote, duizenden mensen. Ik zeg, hoe gaat hij dat weten dan, als jij dat niet vertelt? En hoe weet hij dat? Ik zeg, eigenlijk moet je niet wachten. Ze gaan solliciteren op het moment dat de vacature gepubliceerd wordt. Ik zeg, je moet eigenlijk een ander soort gesprek hebben met jouw leidinggevende. Van, hey, ik wil over 5 jaar daar staan. Wat moet ik nu doen om te investeren om er over 5 jaar of 4 jaar er klaar voor te zijn? Dan kan hij never nooit tegen jou zeggen, je bent er niet klaar voor, hè? Want we hebben dat al besproken. Dus je moet ook een beetje vooruitdenken van, wat wil jij? Als ik met vrouwen praat, waar dan ook, kunnen ze me in 1 adem vertellen wat ze niet willen. Dan hebben ze een hele waslijst. Maar ik zeg, ik wil weten wat jij wel wil. Ja. Niet over nagedacht. Hoe kan dat? Hoe bestaat dat, dat je daar niet over nadenkt? En dat je alleen maar vertelt wat je niet wil. Dus het begint dus al eigenlijk bij de meiden, de jonge meiden, moeten we eigenlijk al leren van, stippel een pad uit. Wat wil je worden later? Wat wil je doen? Voor wie ga je het doen? Er zijn zoveel richtingen. Als ik zie hoe mijn dochter dat doet, die 27. En die heeft een hele hechte groep vriendinnen van de, schrik niet, basisschool. Mm-hmm. Ze heeft een hele hechte groep van de, van het gymnasium. Mm-hmm. En ze heeft een hele hechte groep vriendinnen van de universiteit criminologie. En dat komt allemaal bij elkaar en ze raakt niemand kwijt. Hè? Vraag me niet hoe ze het doet. Maar ze raakt echt niemand kwijt. Ze zijn nog allemaal bij elkaar. Mm-hmm. En ze zijn geïntegreerd geheel geworden. En die hebben allemaal gestudeerd. En ze zitten elkaar ook te pushen. Toen dacht ik, die sisterhood van jullie, dat zit wel goed. Bij die generatie zit dat goed.
Maar dus we maken wel stappen. Jij zegt ergens, heb ik gelezen, van women are the architects of change. Maar dus die jongere generatie, die is wel meer stappen aan het zetten dan...
Ik zie zeker, als ik naar mijn dochter kijk en die meiden daaronder weer, ik zie dat wel gebeuren, hoor.
Dus zij maken wel hun planning, ze hebben wel hun doelen, hun doelstellingen.
Ze zitten elkaar ook positief te motiveren. Want er is 1 vriendin, die was dan schoonheidsspecialiste geworden. Mm-hmm. En die trok ook op met die anderen die de universiteit hebben gedaan. En zij is dus nu tandartsassistente aan het worden. Want ze zegt, ja nee, ik ga dat niet mijn hele leven doen. Dus toen zeiden ze, ah, ga je dan studeren? Yes, jij moet ook aan de studie. Dus dat is leuk hoe ze elkaar op een positieve manier... Overigens wordt de rest dan allemaal klant bij haar, weet je wel. Als ze wat doet dan... Dus ik zie dat ze daar wel elkaar uplift. Ja.
We hebben toch iets goeds gedaan.
En dat moet ook.
En waarom zijn het de vrouwen die die verandering moeten... Hè? Het zijn de vrouwen die die verandering kunnen wegbrengen. Waarom zijn het de vrouwen, in jouw opinie?
Ja, kijk, ik vind sowieso dat vrouwen een andere rol hebben. Hè? Wij kunnen veel meer dan de mannen. En dat zeggen de topmannen ook gewoon tegen mij, hoor. Dus dat is niet iets wat ik zelf verzonnen heb.
Wat kunnen wij meer dan?
Wat ik heel mooi vond is... we hebben in de vorige leergang hebben we Feike Siebesma gehad. Hij komt de volgende ook weer. Maar Feike is super druk, dus ik ben al blij dat hij tijd voor ons vrijmaakt. En Feike die heeft biomedische wetenschappen gestudeerd en is later natuurlijk bij DSM groot geworden. Hij is met pensioen, dat zou je niet zeggen als je zijn agenda ziet, maar... Hij is met pensioen. Maar hij zegt... Ik zeg, Feike, hoe heb je dat voor elkaar gekregen bij DSM? Mm-hmm. Om 50-50 man-vrouw op alle managementlagen tot in de top. Hoe doe je dat? Want andere bedrijven worstelen ermee, krijgen het niet voor elkaar. Hij zegt, omdat ik ze heb uitgelegd hoe het precies zit... Ik zeg, leg het ons ook uit, want misschien kunnen wij dat ook uitleggen. Hij zegt, het is niet zo dat linker- en rechter hersenhelften bij mannen en vrouwen anders werkt. Het is gewoon precies exact hetzelfde. Mm-hmm. Hij zegt, het enige is dat bij die vrouw... De neuronen, die verbindingen tussen links en rechts, die hebben veel meer dan bij die mannen. Dus die vrouwen kunnen sneller schakelen van ratio naar emotie en terug enzovoort. Hij zegt, en dat snelle schakelen heeft voordelen en ook nadelen, want daardoor zijn vrouwen soms in één keer emotioneel en in één keer weer niet. En noem maar op, dat ik maar denk, oh, heb ik iets verkeerd gezegd. Maar die schakelen veel sneller. Dus hij zegt ook, als jij geen gemengde teams hebt en je gaat voor een grote deal naar het buitenland en aan de overkant van de tafel zitten wel mannen en vrouwen, dan vangen zij alle signalen op. Als jij alleen met mannen zit, dan vang je de helft niet op. Dus dan heb je al een achterstand. Hij zegt, vanaf ik ze dat stuk heb uitgelegd, hoefde ik eigenlijk niks meer te doen.
Geweldig.
Want die mannen willen niet verliezen. Dat is ook iets wat een beetje man-eigen is. Die willen winnen.
Ja.
Dus als jij die vrouw niet bij je hebt die die andere signalen opvangt, omdat zij ook sneller kan schakelen en dus ook ziet wat er aan de overkant gebeurt, dan ga je het verliezen. Ga je die deal ga je verliezen.
Dus je hebt het perfect team als je gewoon
die team. Dus al die onderzoeken van McKinsey, ja, overtuigd, leuk en aardig. Maar als je het zo uitlegt,
ja,
dat zij iets meenemen wat die andere niet heeft en andersom, dan heb je, je wil alles hebben.
Natuurlijk, natuurlijk.
Dus bring it to the table.
Dat is mooi.
Dus
dat
ik, is mooi. Dus ik vond het zo mooi. Hij zegt, en in die trainingen hebben ze dit dan allemaal uitgelegd. Zowel aan de vrouwen als aan de mannen.
Ja,
dus we hebben ook aan de vrouwen gevraagd, als je in de vergadering zit, alsjeblieft eerst één onderwerp afhandelen. We sluiten het af en dan naar het volgende. Want anders kunnen de mannen het niet meer volgen.
Maar
als
dat
je
is
steeds
mooi.
Switcht. Maar dat is fantastisch.
Maar ik denk altijd, het is net als heel simpel in het team. Je wilt de muggensifter, je wilt degene die dramt, die door wilt. Je wilt alle smaakjes.
Tijd bewaken, je wilt alles.
Alles.
Eigenlijk.
Want anders mis je iets. Dus het is
Klopt.
Fantastisch uitgelegd.
Ik vond het geweldig uitgelegd.
Ja.
En ik heb ook tegen Veike gezegd, we moeten jou gewoon klonen, want al die bedrijven hebben jou eigenlijk nodig.
Nou, super.
Maar om dat uit de mond van een man te horen, die het ook nog wetenschappelijk onderbouwt, wat er gaande is, dat is een gegeven.
Ja.
Dus ik vind het mooi dat je dat, dan ga je niet proberen, wat bij de eerste generatie vrouwelijke leiders hebben, dat die het mannengedrag gaan kopiëren. Is niet nodig. Want dan voeg je niks meer toe. Want je wil juist die
Precies.
andere kant, die andere expertise, om zeg maar geen blinde vlekken te hebben. Je wil dat juist. Dus ga alsjeblieft niet die ander kopiëren en andersom ook niet. Want dan heb je geen diversiteit meer.
Het is in elke relatie zo, denk ik. Hè? Je gaat ook, ja, je ziet wel eens mensen die heel erg op elkaar gaan lijken in een relatie.
Ja.
Een liefdesrelatie. Maar ik denk, daar wil je ook je eigen identiteit houden en elkaar aanvullen. Dat wil je in team ook. En je wilt elkaar begrijpen. Dus je gaat luisteren naar elkaar en elkaars standpunten zien en dat aanvullen. Maar ik denk, waar we het eerder over hadden, die spelregels, die zijn belangrijk. Die moet je, en je moet het op een slimme manier, denk ik, inzetten. Als je begrijpt hoe dat werkt bij de mannen, wat je zegt, die willen winnen. En dat je op een
je
slimme
moet dat
manier
in
dat
gaan
aanvult.
Zetten.
Ja.
Ze hebben bij General Electric hebben ze 2 keer een proef gedaan om vrouwen in de top te krijgen. In de eerste proef hebben ze dus vrouwen laten coachen naar de top. En het is totaal mislukt bij General Electric. En toen wilden ze het een tweede keer proberen. Toen hebben ze gezegd, nee, we gaan geen vrouwen laten coachen. We gaan nou die mannen, die krijgen elk een vrouwelijk talent. En we gaan tegen die mannen zeggen dat het een wedstrijd is. Wie is vrouw het beste is die in de top komt. En die mannen echt zoiets, mijn vrouw gaat echt niet verliezen. Want ik coach haar. En toen is het gelukt.
Geweldig.
Hebben ze meer vrouwen in de top gekregen.
Ja.
Omdat die mannen het weer als een wedstrijd zagen. En dus denk ik, als je dat dan weet, maak daar dan positief gebruik van.
Absoluut.
En niet van, oh, dan heb je hun ook weer met de wedstrijd. Nee, maak er gewoon gebruik van.
Ja, je maakt er eigenlijk een spelletje van, wat je
serieus
inzet.
Je maakt er een spelletje
inzet.
Van, klopt.
Ja, ja. Ja.
Dus
Mooi.
Dat zijn van die dingen en dat leer je niet, dat ga je niet leren als je gewoon een studie doet, een master doet. Of
nee.
Dat ga je echt niet leren bij de MBA's. Dit zijn echt van die ongeschreven regels en dat leer je door of... Ik ben heel veel met mannen omgegaan, omdat ik vaak de enige vrouw was, dus heb je weinig keus. En ik stel die vragen ook en ja, bepaalde dingen ook. Dus heel snel in die emoties schieten, dat doen mannen niet zo gauw. Dus je kan wel best ook mannen een beetje plagen. En dat vinden ze allemaal prima. Ze worden niet boos van, je hebt lelijk gedaan, dit of dat. Dus ik vind het heerlijk om lekker een beetje te prikken, om te kijken van hoe ze gaan reageren. En ja, daar kan ik gewoon echt van genieten. Het is voor mij geen straf om dan tussen die kerels te zitten. En ik hou zelf ook van om nieuwe mensen te ontmoeten. Dus als ik ergens binnenkom, zal ik niet gelijk de hele avond gaan staan bij degene die ik al ken. Die zal ik wel even gedag zeggen. Maar ik zoek de mensen op die ik nog niet ken, want dat is interessant. Want dan denk ik, hoe zitten zij in elkaar en wat hebben zij allemaal voor verhalen?
Dat zeg je ook, hè, over netwerken, ja. Dat wij vrouwen even generaliserend geneigd zijn om te zeggen, oh ja, die ken ik. En dan ga je de hele avond bij staan praten,
maar
gezellig.
Maar daar schiet je niks mee op.
Maar het heeft ook over te maken met de nieuwsgierigheid, hè, naar de anderen die daar zijn.
Precies. En ze zeggen, ja, maar als je dan... Dat is ook weer een gedachtegang. Bij vrouwen zeggen, ja, ik kwam binnen en dan zag ik ze allemaal in die groepjes staan en daar hoor ik nergens bij. Ik zeg, die mensen komen ook net binnen. Die zijn zomaar aangeschoven aan een tafel en jij vult dat al in, dat ze elkaar dus kennen. Ja, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En ja, maar hoe kom je er dan tussen? Ik zeg, nou, vragen. Ik vraag gewoon, heren, mag ik hierbij komen staan? Of zijn jullie met iets vertrouwelijks bezig? En het antwoord is altijd, nee joh, kom er gezellig bij. We hebben alleen maar kerels aan tafel. Eindelijk hebben we een vrouw erbij. Mannen vinden het altijd leuk als je als vrouw erbij komt staan. En je kunt het ook gewoon vragen. Als ze met iets vertrouwelijks bezig zijn, dan zeggen ze het ook van, nou, maar dan gaan ze ook even apart staan. Hè? Dan gaan ze
precies,
niet in een groep.
Precies. Maar wat is het ergste wat je kan overkomen? Dat ze zeggen, nee, liever niet. Oké, dan ga je naar een volgende.
Maar dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Nee, dat
geloof
ik.
En ik ben twee weken geleden 58 geworden. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Wel, als je twee mannen apart ziet staan, maar dat kunnen ook twee vrouwen zijn. Of een man en een vrouw die even zakelijk iets moeten bespreken. Dan kun je wel al zeggen van, kunnen wij straks even zijn? Kan ik straks u ook
even spreken?
En dan zeggen ze, kom zo bij u, weet je wel. Dat geven ze gewoon op een normale manier aan. En het is ook een beetje regel in de etikettensfeer, zakelijk etiketten. Dat je altijd iemand die nieuw erbij komt, dat je die voorstelt aan de ander die erbij staan.
Ja.
Dus, niets weerhoudt jou ervan. Maar goed, ik doe ook trainingen met vrouwen, workshops, met netwerk. En dan geef ik ze de opdracht van, u gaat nu 7 minuten netwerken.
Mm-hmm.
U gaat uw naam noemen, zeggen wat je doet. Mm-hmm. En je vertelt meteen wat je nodig hebt en wat je te bieden hebt. En dan krijg je een heel ander soort gesprek. En ik zeg 7 minuten en dan gaan we nu kijken wie de meeste contacten legt in die 7 minuten. En dan zie ik ze allemaal. Zeggen ze, oh, maar dit was lekker, joh. Dit was zo fijn, joh. Dit doen we dan nooit. Ik zeg, dit doen die mannen dus continu. Ga maar kijken als er 20 minuten of een kwartiertje pauze is bij voetballen. Denk je nou echt dat je in die paar minuten dat je een drankje moet halen, dat je heel veel tijd hebt om heel veel uit te weiden over de kinderen? Nee joh, dat komt later als je elkaar goed kent. Maar gewoon die eerste contacten, kort maar krachtig. Even zeggen van, ik ben daarmee bezig, ik zoek nog dit en dat. En er komt altijd wat terug.
Maar ik denk, als ik jou zo hoor, dat je echt wel een netwerker bent.
Ik ben wel een netwerker.
En ik denk, het, bij jou hangt het niet af van een event waar je naartoe gaat. Als ik mensen tegenkom, en dan ben ik altijd wel bezig om te kijken van, hoe kunnen we elkaar helpen? En het kan van mij naar die andere zijn, of die andere naar mij. En ik denk dat jij dat niet alleen op zo'n netwerkevent doet.
Nee, maar ik oefen echt met die vrouwen.
Uh-huh.
Ook bij alle lezingen oefen ik met die vrouwen. Ik zeg, dan ga je dat nu oefenen, want dit is een veilige omgeving. We zijn hier tussen allemaal vrouwen. Ik heb dat vorig jaar gedaan bij Innerwiel. Toen kwamen ze een landelijk netwerk. Toen kwamen met 200 vrouwen bij elkaar. Was de eerste bijeenkomst na de COVID en zo.
Uh-huh.
En toen heb ik dat ook gedaan. En ze kwamen, ik heb nog steeds contact met vrouwen die mij appen en bellen. Joh, ik heb dat er nog uitgehaald en die heeft dit gedaan voor mij en zus en zo. Dus het is niet echt gebruikelijk.
Nee.
Maar als je het eenmaal doet en eenmaal ziet wat het oplevert en wat het voor je kan betekenen,
dan is het gewoon leuk.
Dan wil je ook niet meer anders. Dus maar, het is gewoon even doen.
Maar als ik mijn huis uitga en ik sta aan de lift en ik kom mijn buurman tegen, dan ben je ook aan het netwerken, bij wijze van spreken. Dat, voor mij houdt het eigenlijk nooit op.
Klopt, in principe gaat dat continu door.
Nou ben jij een hele krachtige vrouw en je hebt je Women's Academy.
Topvrouw Academy.
Topvrouw Academy. Ik ben een beetje beïnvloed door Empower Women natuurlijk. Hè? Ja. Je Topvrouw Academy. En je leert die vrouwen daarvan hoe je dat moet doen. Je bent zelf waarschijnlijk wel eens helemaal de mis ingegaan. Dat je dacht, nou, dat had ik anders kunnen doen. Heb je daar een mooi voorbeeld van? Waar je
wat,
van geleerd
wat is
hebt?
Misgegaan?
Het nou, met mannen of met netwerken. In de Old Boys Network.
Ja, ik kan me niet echt iets herinneren waarvan ik denk van, dat is helemaal misgegaan.
Je hebt gewoon geleerd.
Nee, maar weet je, ik zie ook niet zo gauw iets als een flater of zo.
Nee, maar dat bedoelt, dat is jouw
als iemand tegen jou zegt, ik heb nu geen tijd, maar straks wel. Ja, heb ik dan een blauwtje gelopen? Nee, want ik kom straks wel. En Weet je,
dat is ook zo.
Het is ook zo. En als hij in één keer weg moest of weg is, dan ga ik hem via LinkedIn een berichtje sturen van vriend, hier kom je niet onderuit. Want dat heb je mij beloofd. En ja, je moet, het is een spel.
Ik denk dat het ook alles te maken heeft met hè, de wieg waar jij in bent geboren, de cultuur. En dat heb je mee. Dat was normaal. En dat is wel het verschil met een hoop vrouwen die dan zeggen, ja maar wat zullen ze denken? En dan kan je toch
ja, als
maken.
Je gaat denken hoe 17 miljoen andere mensen over jou denken, dan kun je heel druk zijn, hè? Dus dat moet hem gewoon niet doen. Dan moet hem gewoon loslaten, want je vult het al in voor die ander.
Dat is ook zo. Wie is jouw grootste rolmodel? Heb je die?
Wie is mijn grootste rolmodel? Ja, ik heb vroeger altijd geroepen Oprah Winfrey.
Dat is een mooie hoor.
Dat is een fantastische. En natuurlijk zie je meerdere vrouwen en mannen waar je iets van leert. Maar ik vind Oprah een mooi voorbeeld, omdat zij zo rijk is geworden door onderschatting.
Ze is rijk geworden door onderschatting?
Ze hebben haar onderschat. Want zij werkte voor de radio en later tv. En toen zeiden ze, laat haar dat maar doen, want het zal toch zo waarvan de buis verdwenen zijn. En toen zei ze, als jullie toch weten dat het gaat mislukken, laten we dan de aandelen 50-50 verdelen, want dan heb ik 50% van niets.
Mm-hmm.
Nou, we weten allemaal hoe het gelopen is met Oprah. Die is wereldwijd beroemd geworden, op de tv heeft een eeuw geduurd. En door onderschatting, laten ze je maar onderschatten, want dan kun je voordeel mee doen. Dat vind ik dus echt gewoon een fantastisch verhaal.
Ja.
Dus, en als mannen zo door willen gaan om vrouwen te onderschatten, dan denk ik, prima, moet je doen.
Eigenlijk is dat een heel mooi voorbeeld van de spelregels helemaal snappen en daar slim mee omgaan.
Klopt.
En er toch sterker uitkomen.
Klopt, want we hebben in de Academy hebben we ook onderhandelen en debatteren. Vrouwen onderhandelen niet, hè?
Nee.
Als zij horen dat ze gekozen worden voor de job, dan denken ze, oh wauw, ik ben gekozen. Ze gaan feesten, ze gaan met de familie vieren. En een man die zegt, oh, ik ben gekozen, prima, dan gaan we nu onderhandelen over het geld. Want dan gaan we kijken hoe groot die auto wordt. En dan begint het spel pas.
Ja.
Want jullie hebben mij gekozen.
Bij de vrouw stopt
vrouwen
het
doen dat, stopt het.
Ja, dat is wel een grote les.
Dus
hè,
ik zeg, dames, onderhandelen.
Ja, ja ik denk dat het wel een van de grootste lessen is die je een vrouw kunt geven.
Ja, maar dat zijn al die modules, dus we genieten echt van iedere module.
Dat
snap
ik.
Wow, hadden we niet verwacht dat we dit ook weer. Oh. Dus je krijgt iedere keer van die mooie momenten na iedere masterclass. Oh, we dachten dat we al iets spannends gehad hebben. Dit is nog spannender.
Wat doet dat met jou? Want dat is een soort.
Ik geniet echt. Het is geen werken voor mij, het is echt genieten.
Dit heb je te doen.
De voorbereidingen om dat allemaal op te zetten, dat was heel hard werken natuurlijk. En iedere nieuwe klas moet je weer die intakegesprekken en iedereen. En dan komen ze een beetje zo van, nou, ik heb mijn reserves hoor, want ik heb al die diploma's allemaal gehad. Ik ga hier toch maar heen, maar ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. We hebben de eerste 2-daagse gehad vorige week. En er komen 8 vreemde vrouwen binnen die elkaar niet kennen. En die gaan naar huis vrijdagavond als sisters. Van, wow, dit is echt een soort van. Ja,
wat grappig
dat vind ik zo mooi dat ze dan in één keer het kwartje valt van, ja, we moeten elkaar echt helpen, anders gaan we het niet redden. Denk ik, hè.
Maar het proeft toch een soort onzekerheid ook, hè? Want ik weet niet wat ik van moet verwachten. Heb ik al een goede keuze gemaakt?
Ja, maar weet je, het is vrouwen zeggen ook van, ja, ik moet even kijken of ik dan nog een andere MBA ga doen of nog een dit of een commissaris. Ik zeg, nou, natuurlijk, je kan het allemaal doen. Ik zeg, maar wat wij jou gaan leren, dat is hoe jij datgene wat je allemaal geleerd hebt, hoe je dat gaat verzilveren. En dat leer je niet van die anderen. Nee. Die gaan jou nog meer kennis volstoppen en overhoren of je dat allemaal wel binnen de lijntjes mooi kan kleuren. Maar als jij die vaardigheden niet hebt, je wordt vaak uitgenodigd op een selectiegesprek vanwege je cv, maar je wordt gekozen op basis van vaardigheden. Mensen gaan kijken
steeds
van,
meer.
Is deze persoon wel degene die ons bedrijf naar buiten moet presenteren, is ze stevig genoeg? Als ze een beetje indiscrete vragen stellen, is het ook om te kijken, val je meteen om?
Ja.
Want als de concurrent dat bij jou doet, willen we niet dat jij de CEO bent die meteen weghuilend wegloopt.
Nee.
Als ze nare dingen gaan roepen. Want dat doen ze bij mannen ook, om je uit balans te krijgen. Is kijken van, hoe stevig sta jij? Dus ga niet gelijk roepen van, oh.
Dus eigenlijk de kennis, jij verzilft het zoals ze het in de praktijk kunnen toepassen.
Kijk, het gaat om die vaardigheden. Hè?
Ja.
En wat we ze aanleren is dat we ze eigenlijk ready to board willen maken, zeggen we heel mooi, van board ready naar ready to board.
Ja.
Dat als je bijvoorbeeld uitgenodigd wordt bij een of ander staatsbanket of weet ik veel wat, dat je die spelregels kent.
Dat
je niet onzeker wordt, omdat je niet weet wat hoort wel en wat hoort niet en hoe moet ik zus. Dus daarvoor zijn we ze met al die modules aan het klaarstomen, dat je in al die verschillende situaties weet waar je aan toe bent en hoe je moet gedragen. En welk.
En stel, ik denk dat als je bij jou die
Academy
hebt doorgelopen, dat als je ergens zou komen en dat je denkt, ik weet niet, dat je toch nog je staande houdt. Want daar gaat het om. Je kunt niet altijd voorbereid
zijn. Je kunt altijd, en je kunt ook altijd bellen met zo'n masterclass-leader van, hey, ik moet dit organiseren of ik moet dat en dat doen.
Dat is mooi.
Kun je me even wat tips geven? Want dat is het netwerk, je support system, wat je opbouwt.
Dat is mooi.
Dus dat vond ik wel mooi om te zien, dat toen we zeg maar de profielen van alle dames hadden bekeken, want ze kregen ook een assessment van tevoren. En dan zie je precies wie waar goed in is. Zijn de dames, geven jullie toestemming om alle profielen tegelijk. Ja, oké, dat kon met dat systeem, het ODC. En toen hebben we dat allemaal geprojecteerd. En staat ze echt, wacht even, dan moet ik jou hebben. ik moet jou hebben, hè, straks. En dan moet ik die. En we hoefden niks te doen. Mm-hmm. Het ging helemaal organisch.
Ja.
Hoe zeiden van, als je weet dat die ander daar goed in is, moet ik jou hebben.
Dat is mooi.
Dus daar wordt gigantisch nu al genetwerkt. Want we hebben over een maand de volgende tweedaagse. We hebben een WhatsApp-groep, die heb ik meteen aangemaakt. Dus ik zie nu al van alles. En dit en dat en zus en zo.
Dat is mooi.
Ik denk, yes. Nu snappen ze wat netwerken binnen de sisterhood. En natuurlijk kun je ook met mannen netwerken die jou verder kunnen helpen.
Natuurlijk,
laten ze lekker oefenen met elkaar. Want als vrouwen heb je toch meer overeenkomsten dan een man en een vrouw.
Ja.
Want vrouwen zitten vaak ook van, ja, ik voel me schuldig. Ja, die man voelt zich nooit ergens schuldig over. Terwijl hij zelf ook kinderen heeft, natuurlijk. Maar laten ze met elkaar lekker van gedachten wisselen en steunen. Van, dat moet je zus of zo doen.
Ja,
ik heb al heel veel vrouwen gezegd, joh, ik heb je wel die nanny service. Houd toch op met dat gezeur met die buitenschoolse opvang. Mm-hmm. Die dan, het kind heeft één snottebel. Oh, je moet dat kind ophalen. Ik zei, dan heb je dat gezeik niet als je een nanny hebt.
Dat is
klaar.
Dat is waar.
Dus, en een tip is ook voor die vrouwen dat je door die nanny niet alleen, dat je niet overbelast wordt, doordat alle taken bij die vrouw liggen, maar dat ook je relatie met je partner verbetert. Want je kunt ook een keer met je man, als de kinderen klein zijn, we gaan nu even uit eten, we moeten even praten met elkaar, ik wil even wat met je delen. Je kunt elke avond weg, hè, want die nanny woont bij jou.
Ja. Nou, ik denk dat je een leukere persoon bent, ook voor je kinderen, voor iedereen, voor jezelf ook in de eerste plaats.
Voor jezelf, voor je kinderen en voor je partner ben je gewoon een leuke mens.
En volgens mij, als ik nou volgend jaar met jou zit, dan spreek ik weer met Carmen. Maar waar sta je dan? Wat is er dan gebeurd?
Ik denk dat de sky the limit is, want hoe meer vrouwen zich gaan aansluiten bij deze sisterhood, hoe meer leuke dingen je met elkaar gaat doen. En ik doe al verschrikkelijk veel leuke dingen natuurlijk, want wat we helemaal niet hebben aangestipt is dat ik ook voorzitter ben van Women Entrepreneurs Netherlands. En ik doe alle handelsmissies voor de vrouwen uit Nederland. Dus we hebben al 16 reizen gemaakt naar het buitenland. En dat is ook waanzinnig, is een andere doelgroep, want dat zijn, ik zeg, ondernemers zijn losgeslagen, want die kunnen gewoon doen wat ze willen. Hoeven geen toestemming van de OR en dat soort dingen. Je doet gewoon waar je goed in bent en je doet dat fulltime. Ik vind het heel ernstig als je maar 20% doet van waar je goed in bent.
Ja,
eigenlijk moet je 80 tot 90% doen van waar je goed in bent en de rest. Maar ik denk volgend jaar, dat we, er gaat van alles gebeuren. Ik kan het ook niet overzien, want er komt ook een tv-programma voor de topvrouwen. Spannend. Dus daar ga ik aan meewerken. En dan ga ik ook andere vrouwen ook vragen om daar aan mee te werken. Dus dat zij ook, of ze het nou leuk vinden of niet, ze gaan zichtbaar worden.
Dus ze zien Carmen op tv?
Ja, maar ook andere vrouwen trek ik daarin mee. Hè? Ik ga andere topvrouwen ook, die misschien minder bekend zijn, maar ze doen wel hele goede dingen. Dus we gaan ook op die manier werken aan de zichtbaarheid van de vrouwen.
Mooi.
En je weet niet wat daar dan allemaal weer uit voortkomt.
Nee.
En de handelsmissies, ik wil in het najaar in november naar Dubai. Dus ik ga nog een handelsmissie naar Dubai organiseren. En het tv-programma komt eraan, dus het is lekker druk. En de leergangen die gaan ook natuurlijk gewoon door. En niet te vergeten, ik heb ook nog executive search opdrachten, want ik krijg heel veel vragen.
Ja.
Van ja, we willen toch een vrouw in de top, dus ja. Kun je ons na.
Jij hebt een volle agenda volgens mij.
Nou, het is geen raining men, this is raining, raining women. It's raining women, we moeten een ander liedje maken. Dus, want je merkt dat je iets losmaakt bij die vrouwen.
Ja.
Misschien een stukje awareness.
Ja.
Van ja, maar ik kan dat, ik moet dat gewoon gaan doen.
Ja.
En wat ik spannend vind, is dat ze dan zeggen als ze naar huis gaan, we gaan maandag toch op een hele andere manier om ons heen kijken op kantoor, wat er allemaal gebeurt. Want ze zijn dan op een of andere manier bewustwording, dat krijg je, hè? Dat je anders gaat kijken naar mannen en naar vrouwen op je afdeling.
Ja. En naar jezelf.
Jezelf natuurlijk, ja. Daar begint het al mee.
Ja.
Dus er is iets gaande. Dus ik heb, iemand heeft ooit de voorspelling gedaan dat ik iets heel veel gaan betekenen voor de emancipatiegolf van Nederland. En toen dacht ik, ja, tuurlijk, het zal wel. Dat was jaren geleden, had iemand dat tegen mij gezegd. En toen dacht ik, ja. Maar ik merk nu de kant waar het op gaat, dat ik denk, van het zou maar zo eens kunnen kloppen, dat er echt een hele beweging gaat ontstaan.
Volgens mij ben je er al mee bezig.
Ja, precies. Ja. Maar dat je meer, ja. Dat die sneeuwbal, dat ja. Sneeuwbaleffect, dat echt moet gaan doordringen, dat we het echt. Ik zeg ook tegen de vrouw, we gaan het zelf moeten doen. Want in ieder land zijn ze aan het worstelen met hun eigen economie, met ja. Hun eigen situatie.
Ja. Ja.
En dan, het wordt steeds problematischer, hè? Door die oorlog ook en energiecrisis. Er komt van alles op ons af.
Ja.
Dus ieder land is bezig. Dus wij moeten het hier onderling met elkaar regelen, want anderen gaan dat niet voor ons oplossen.
Zou dat de tip zijn die je nog aan vrouwen wilt meegeven? Is dat de tip?
We gaan het zelf moeten doen, met elkaar. En alleen is het heel zwaar. En samen wordt het ook nog een feest, is het leuk.
Oké.
Om samen. Ja.
Dus we moeten het zelf doen, maar wel samen. En samen is een feest.
En als je dus gebruik gaat maken van elkaars sterke punten, competenties.
Ja.
En jij alleen maar hoeft te geven datgene waar jij goed in bent. Dan word je altijd vrolijker van als je dingen doet waar je goed in bent.
Ja.
Je wordt verzuurd als je dingen doet waar je niet goed in bent. En dan gaat het fout. Dan word je op je vingers getikt. En als je elkaar dus gaat helpen, dat je een soort net als, we moeten gewoon gaan voetballen met elkaar. Maar goed, dat doen de dames al, damesvoetbal. Dat je elkaar de bal echt gaat toespelen, letterlijk en figuurlijk. Hé, maar dat was toch wat voor jou?
Ja.
Of ik krijg een aanbieding, maar dat is niks voor mij. Maar dat is toch iets voor die. Als we elkaar op die manier de bal gaan toespelen, dan komt iedereen op een plek terecht wat hij geweldig leuk vindt en goed kan.
Mooi, dus, mooie metafoor.
Dat is wat we echt letterlijk moeten gaan doen.
Dankjewel, Carmen. Ik vond het een feestje om met jou hierover te mogen praten.
Alweer een feest, zie je? Dat bedoel ik.
Dus wij hebben dat samen ook
leuk.
Een feestje van gemaakt. Tuurlijk. Dankjewel.
Graag gedaan.